Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De biddagcollecte heeft tot nu toe opgebracht het mooie bedrag van 4.261 euro en 87 cent, waarvoor de kerkenraad u hartelijk dank zegt. Tijdens de op 11 maart gehouden ledenvergadering zijn door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling broeder B. Blankenstein en tot diaken broeder A. Klinkhamer. Beide broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Indien er geen wettige bezwaren zullen worden ingediend, zullen alle verkozen en benoemde broeders worden bevestigd op zondag 26 april in de morgendienst door dominee H.H. Klomp. Collecten zijn vandaag voor de slotzang beide voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing is Marcus 10, vers 32 tot en met 45. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven, verheft uw harten tot God. Ook op deze vierde Lijdenszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we deze eredienst voortzetten door te zingen uit Psalm 49... en daarvan het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht, mij bestrijdt. 2 en 3 uit Psalm 49. Gemeente, ook vanmorgen stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen in aansluiting aan wat wij gezien hebben uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 130 vers 2 na de lezing van Gods wet. En daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. En lezen daaruit hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 45. We luisteren dus naar Gods wet, zingen Psalm 130 vers 2 en lezen Marcus 10, 32 tot 45. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd en hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende, meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? En zij zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen, de drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Het woord van God, gemeente, dat ik u vanmorgen met zijn hulp mag verkondigen, is te vinden in ditzelfde schriftgedeelte, Marcus 10, het laatste vers dat we zojuist samen lazen, vers 45, waar de Heere Jezus van zichzelf het volgende getuigt, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Voordat we naar de boodschap van deze woorden gaan luisteren, verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Wij denken in onze voorbeden aan de familie Schrijver, van wie de moeder en oma is overleden. Ze moeten haar aanstaande dinsdag gaan begraven. Wij denken ook aan zuster W. van Gent Werkman, die deze week vanuit Huis ter Heide zal verhuizen naar Den Aak. We zullen samen de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u liet het weer zondag worden. En het licht van de dag mocht rijzen. Het zonlicht is er vandaag en dat stemt ons als mensen tot blijdschap. We hebben er behoefte aan om het zonlicht te zien schijnen, te voelen op onze gezichten. We merken het ook aan elkaar als
het weer veranderen mag, als het voorjaar langzaam maar zeker zich aankondigt, hoeveel dat met ons doet. En we danken er u voor dat u het zonlicht weer laat stralen op deze dag. Het is ook een blijk van uw trouw, van uw algemene genade. Zoals de Heere Jezus het heeft gezegd, dat u uw zon laat schijnen over bozen en over goeden. En wie van ons zou zich in het licht van wat uw wet ons zojuist heeft voorgehouden een goed mens durven noemen? Heere, dan is niet alleen tot blijdschap, maar ook tot verwondering. En als het goed is, ook tot verootmoediging, dat we vandaag deze dag van u ontvangen. En als wij dan als gemeente samen mogen zijn in de kerk, Heere, dan mogen we u danken voor wat u ons dan geeft samen, maar we willen ook vragen om meer. En we hebben vrijmoedigheid om dat te doen, omdat u ons daar ook zelf toe uitnodigt in uw woord. En de grond gelegd hebt door het werk van uw Zoon. Heere, want we willen u vragen, laat niet alleen buiten de kerk het zonlicht schijnen, maar laat ook in uw huis de zon der gerechtigheid zijn stralen werpen over ons leven. Laten we de Heere Jezus mogen zien via de verkondiging van uw woord. Wat anders kan ons de meest diepe blijdschap schenken? Wat anders kan ons de ware troost en het uitzicht geven dan door te zien op hem? Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zonder Jezus is het donker, hopeloos, uitzichtloos. En wilt u ons dat ook maar leren, Heere? Want we kunnen dat wel zeggen, maar u weet ook of we dat ook samen zo beleven, of we dat heel persoonlijk ook hebben leren zien. Zend daartoe dan maar om te beginnen uw geest in ons midden, dat hij ons zal leren hoe arm, hoe duister ons leven is zonder de genade van Christus. Maak plaats in ons hart voor hem. En wilt u dat voor het eerst doen bij mensen die dat nog nooit hebben gehad, maar wilt u het ook weer opnieuw doen? Want ook in het leven van uw kinderen is het elke keer weer nodig om dezelfde lessen op de school van uw geest over te doen, verdiept te zien worden. Heere, wil dan ook de ontdekking aan wie we zelf zijn, van huis uit, in ons hart, verdiepen en uitwerken. En tegen die duistere achtergrond, de edelsteen, de diamant, de parel van grote waarde, laten schitteren in de verkondiging van het evangelie. Heren, het is alweer de vierde Lijdenszondag. Wij volgen in deze weken de Heere Jezus op zijn gang naar het kruis. Wilt u hem ons voorstellen? Wilt u hem in de gemeente rijk laten uitstallen? Dat we door de werking van uw Heilige Geest, door het geloof hem mogen omhelzen, dat we een band aan hem krijgen en dat we ook in het volgen van de Heere Jezus op weg naar Golgotha iets van zijn gestalte mogen krijgen. Want de dienstknecht is immers niet meer dan zijn Heer. Dat dan ook die gestalte, niet om gediend te worden, maar om te dienen, om de minste te zijn, in ons leven een plek mag krijgen. Dat gaat helemaal tegen onze natuur in, Heren. We hebben een sterke geldingsdrang. Sinds we uit het paradijs vertrokken zijn, staan we zelf in het middelpunt, bedekt of onbedekt. Maar wilt u dat maar afbreken? En wil zo de prediking van uw woord gebruiken tot opbouw van de gemeente, tot bekering van onbekeerden, tot meerdere vrijmoedigheid van hen die beschroomd zijn, tot bevestiging en onderwijs van uw kinderen. Heere, wilt u ons helpen? Als we straks naar de preek gaan luisteren, als we de preek mogen houden, u weet wat nodig is in spreken en in horen, hier in de kerk, thuis, waarmee geluisterd wordt, maak het door uw kracht tot een gezegende dienst. En gedenk alle knechten van u die er vandaag op uitgaan om het evangelie van de Heere Jezus uit te dragen. We denken ook aan onze beide ambtsbroeders die u hier in deze gemeente gesteld hebt. U weet waar ze vandaag zijn en waar ze uw woord mogen prediken. Gedenk dominee Klomp en dominee van der Zwaag. Geeft u ze een zegen, stel ze tot een zegen. Wil heel uw koninkrijk gedenken over het rond van deze grote wereld, waar zoveel aan de hand is, waar zoveel dingen gebeuren die ons verdriet doen, die ons verontrusten, die ons schokken. Heere, wat is er van ons allen terechtgekomen sinds we u kwijtraakten? Wil dat op ons hart binden en geef dat roepstemmen die klinken in deze wereld ook tot geestelijk onderwijs van de volken mogen dienen. Gedenk aan allen die het moeilijk hebben, ook in het midden van de gemeente hier. De stem van de dood heeft geklonken in de familie Schrijver door het overlijden van een geliefde moeder en oma. Ze mochten een hoge leeftijd bereiken, maar men moet dan toch maar een moeder en een grootmoeder begraven aanstaande dinsdag. En Heer, als dan de banden van vlees en bloed verbroken worden, doet dat pijn. Geef dat ze met u naar het graf mogen gaan dinsdag. Dat ze door uw woord gesterkt worden. En dat in de lijn van de geslachten, naar uw belofte, van kind tot kind, ook door middel van uw woord en geest, uw naam nog voortgeplant mag worden. We denken ook aan die zuster die voor een verhuizing staat, zuster van Gent, van wie de omstandigheden u ook volmaakt bekend zijn. Moeilijke omstandigheden, psychische nood. En u weet wat dat voor haar betekent en voor haar man en voor allen die haar lief zijn. Heere, dat ze de verhuizing ook met u mag meemaken. Schuilen bij u, vragend naar uw sterkte, hopend op uw belofte. En dat ondervonden mag worden wat een van de psalmdichters heeft gezegd. Dat u krachtelijk bevonden bent. Een hulp in benauwdheden. Heere, zie ons zo aan. U weet wat we allemaal nodig hebben. U kent al onze omstandigheden. Alles wat we in de afgelopen week hebben meegemaakt. Heere, dat alles een keer van ons af mag vallen. En dat we stil mogen gaan luisteren naar datgene wat de Geest tot de gemeente zegt, hoor ons daartoe niet om wie wij zijn. Want als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kan het allemaal niet. Maar wil ons aanzien in hem, die als de Zoon des mensen hier op aarde is geweest, die na zijn werk volbracht te hebben, heeft plaatsgenomen aan uw rechterhand. En die u op grond van zijn werk altijd verhoort, de grote Heere Jezus. Amen.
Gemeente, wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking. Uit het gebed des Heren, vers 3, 6 en 9... Uw koninkrijk kom toch, o Heer, ai werp de troon des Satans neer en regeer ons door uw geest en woord. 3, 6 en 9 uit het gebed des Heren. gemeente, zullen we straks zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 102, het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 102 vers 11, straks na de prediking. Prediking die ik vanmorgen zou willen beginnen, gemeente, met een kort verhaal te vertellen. Het schijnt een waar gebeurd verhaal te zijn over een stadje ergens in Nederland, waar men een aantal jaren geleden een keer een herdenking wilde houden. Een historische optocht. Het was in dat stadje, jongens en meisjes, namelijk een aantal honderden jaren geleden, dat er in de buurt een belangrijke veldslag was geweest en dat prins Maurits, weet je wel, de zoon van Willem van Oranje, met zijn leger, zijn officieren en allerlei andere manschappen, feestelijk de stad was binnengetrokken. Nou, dat was zoveel honderd jaar geleden en het gemeentebestuur dacht dat het aardig was om dat dan na te gaan spelen. En er kwam een bericht in de plaatselijke krant dat er mensen gezocht werden om daarin mee te doen, want er waren natuurlijk heel wat rollen te vervullen. De prins en de officieren, andere belangrijke mensen op paarden, voetvolk wat meer achteraan liep enzovoort. Nou, iedereen mocht zich opgeven, briefjes insturen naar een bepaald adres, wat voor rol ze wel niet zouden willen hebben. En heel die optocht is niet doorgegaan. Niet omdat er geen animo zou zijn, want er kwamen een heleboel briefjes binnen bij de mensen die het zouden organiseren. Maar weet je, jongens en meisjes, wat er op alle briefjes stond? Ik zou prins Maurits wel willen zijn. Nou, dat is een verhaal waar je om kunt glimlachen. Maar het is ook een verhaal waar we niet meer over glimlachen als we ons bedenken dat wat er dan blijkbaar bij die mensen in dat stadje uitkwam, dat dat nou eigenlijk typerend is voor ons allemaal. Het kan best zijn, gemeente, dat er onder ons zijn vanmorgen die zeggen, dominee, dat mag dan misschien voor andere mensen gelden, maar dat geldt niet voor mij, want ik ben niet iemand die graag voorop staat, die graag in het middelpunt van de aandacht staat. Ik heb niet zo'n sterke geldingsdrang zoals andere mensen dan misschien wel hebben. Gemeente, de een komt er dan misschien wat meer mee voor de dag dan een ander. Maar het zit ten diepste in ons aller hart. Want de Bijbel zegt dat mensen van nature geneigd zijn om God en hun naasten te haten. Zo vat de catechismus ergens het woord van God samen. En als u bedenkt dat haten dan niet per se hoeft te betekenen hatelijk doen of een hekel hebben aan iemand, maar dat het in de grond van de zaak betekent dat je iemand anders op de tweede plek zet. Wie komt er dan op de eerste plek te staan? Als God op de tweede plek komt en als mijn naaste nog iets verder weg komt te staan, dan sta ik op de eerste plek. En volgens het gedeelte uit Marcus 10 dat wij vanmorgen samen gelezen hebben, blijkt die mentaliteit er ook bij de discipelen uit te komen. Het duidelijkste treedt dat aan de dag bij die twee die met name genoemd worden, de zonen van Zebedeus, die zo'n merkwaardige verzoek indienen bij de Heere Jezus. Ze willen graag de mooiste plekjes hebben als hij straks op de troon zit, zo stellen ze zich dat dan voor. En je hoort aan hun woorden dat ze er rekening mee houden dat dat niet zo heel erg lang meer zal duren. Maar of ze dan vlakbij de troon mogen zitten, op de ereplaats. Maar ook die andere 10 discipelen, gemeente, die daarvan horen en die het
de zonen van Zebedeeus kwalijk nemen. Ook bij die andere 10 zit het van binnen niet goed.
U kunt lezen halverwege het schriftgedeelte dat vers 41 vertelt dat die andere discipelen het Jacobus en Johannes zeer kwalijk nemen. En als dat hun houding, hun reactie is, is dat een veeg teken.
Misschien heeft u het ook wel eens een keer gehoord wat iemand een keer zei. Ootmoed heeft verdriet over andermans zonde. En hoogmoed ergert zich aan andermans zonde.
Wat dat betreft schijnen ze dan alle 12 niet zo heel verschillend in elkaar te zitten.
En vandaar dat de Heere Jezus ze allemaal bij zich roept. En hen allemaal gaat onderwijzen in de stijl van zijn koninkrijk. En als hij in dat verband dan ook het woord van onze tekst gaat uitspreken, vers 45, dan geeft de Heere Jezus daarin heel belangrijk onderwijs, niet alleen maar over de stijl van het koninkrijk voor de discipelen, maar ook over de bedoeling van zijn eigen werk in dat koninkrijk.
Het is goed, gemeente, om daar op deze Lijdenszondag naar te gaan luisteren. De bedoeling van dat werk van de Heere Jezus. Ik zou daarvoor dan in het thema van de preek een woord willen gebruiken wat ooit ouderwets was, maar wat inmiddels weer wat moderner is, omdat het inmiddels tot in het bedrijfsleven is doorgedrongen. Het woord missie.
De missie van de mensenzoon. Dat is het thema dat we boven onze tekst schrijven.
We hebben 3 gedachten te behandelen vanmorgen. In de eerste plaats, wat komt hij doen, die mensenzoon?
Hoe gaat hij dat doen? En voor wie gaat hij dat doen?
De missie van de mensenzoon. Wat komt hij doen?
Hoe gaat hij dat doen? En voor wie gaat hij dat doen?
Gemeente, wij kijken samen eerst eens even naar het begin van vers 45. Want daar wordt namelijk een titel voor de Heere Jezus gebruikt die ons met de discipelen misschien een beetje op het verkeerde been zou kunnen zetten. U leest dat de Heere Jezus zich daar noemt met een bepaalde titel die hij veel vaker gebruikt in het evangelie. Dat heeft de Heere Jezus heel vaak gedaan, kinderen. Als hij over zichzelf sprak, dan zei hij niet ik, maar dan zei hij de zoon des mensen. Maar dat is een hele oude uitdrukking. Het is een uitdrukking die je al kunt lezen diep in het Oude Testament, ergens in de profetieën van Daniël. Het is ook een manier van spreken waarbij de Joden als vanzelf denken aan een heel bijzonder figuur, iemand met messiaanse trekken. De profeet Daniël, die tekent de zoon des mensen namelijk als iemand die door God in de troon wordt genodigd om daar macht en heerlijkheid te krijgen en om kerk en wereld te besturen. Nou, gemeente, dat past natuurlijk heel goed bij de persoon van de Heere Jezus. We weten het, dat hij inmiddels op die manier aan de rechterhand van de Vader is gaan zitten en dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar als de Heere Jezus zichzelf zo noemt in Marcus 10, dan zou je dan heel andere woorden verwachten als die verder gaat spreken. Je zou hetzelfde misverstand kunnen krijgen als waar blijkbaar ook die zonen van Zebedeeus mee gezeten hebben. En trouwens de andere discipelen ook. Dat de Heere Jezus regelrecht op weg was om op een troon plaats te nemen en om heerlijkheid en macht te ontvangen en om iedereen aan zich te onderwerpen en dat iedereen hem moet gaan dienen. Nou, dan is het wel verrassend, gemeente, wat de Heere Jezus dan vervolgens zegt over zichzelf. De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen. En dan hoop ik eigenlijk dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die bij het horen van die woorden opgelucht ademhalen. Wat een zegen. Dat hij daarvoor is gekomen en dat het niet andersom is. Stel je nou eens voor dat hij wel gekomen zou zijn. Meteen de eerste, de beste keer al toen hij onze aarde bezocht. Om gediend te worden. Kent u die opluchting, gemeente? Begrijpt u er wat van? Kijk, dan moet je eigenlijk helemaal terug naar de Bijbel. Het begin van de Bijbel. Naar het paradijs om te begrijpen waarom het niet best zou zijn als de Heere Jezus meteen de eerste, de beste keer hier was gekomen om gediend te worden. Want wat voor mensen zou hij dan aangetroffen hebben? Hoe treft de Heere ons allemaal aan zoals we van huis uit zijn? Geen mensen die staan te trappelen om God te dienen. Maar als je eerlijk bent, als je eerlijk gemaakt wordt door de werking van de Heilige Geest, dat je moet zeggen, ja, sinds wij uit het paradijs vertrokken zijn, lopen we als ongehoorzame mensen over de wereld. Als rebellen. Maar we zijn van de Heer afgevallen. De liefde tot Hem, waar het om gaat in de wet van God. Nou, dat zijn we van huis uit kwijt. Ja, we hebben eigenliefde, egoïsme. Of dat er nou uitkomt of niet, maar het zit er toch in. Het is nodig, gemeente, en daarom noemen we dat vanmorgen ook maar weer eens een keer. Om daar door de Heere zelf aan ontdekt te worden. Misschien houdt u niet zo van dat woord ontdekken. Misschien vraagt u vanmorgen wel, dominee, waarom moet dat nou elke keer weer? Of een jongere die vraagt dat, waarom moet dat nou elke keer weer terugkomen in de prediking? Ontdekking, zonde, schuld. Voor de spiegel gezet worden en dan te horen krijgen dat het er niet best uitziet. Waar is dat nou goed voor? Dat gebeurt in de prediking, gemeente, met hetzelfde doel. Als waarom een juwelier eerst een donkere achtergrond in de etalage plaatst voordat hij de edelstenen en de sieraden erin legt. Opdat datgene waar het om te doen is, des te beter uitkomt en des te heerlijker gaat stralen. De ontdekking aan onze schuldgemeente is keer op keer nodig, opdat we de heerlijkheid van het evangelie, de schoonheid en de rijkdom van de Heere Jezus mogen zien. De Heere Jezus. En ik gebruik even het beeld uit de inleiding van de preek. Die naar deze wereld kwam en die toen als enige het recht had om prins Maurits te zijn. Begrijpt u? Maar die toen juist verschenen is in de gedaante van zijn voetknecht. Omdat hij ervoor koos om niet meteen als rechter de aarde te bezoeken. Maar eerst te komen als redder. Is dat nou geen heerlijke boodschap, gemeente, om te prediken op een lijdenszondag? Mocht u opgelucht ademhalen toen de woorden van de tekst klonken? Of is het misschien toch zo, want dat zou ook kunnen, dat u toch een beetje teleurgesteld bent als de Heere Jezus zegt, ik ben niet gekomen mensen om gediend te worden. Want we kunnen in de kerk ook op een verkeerde manier gefocust zijn op het dienen van ons voor de Heere. En u begrijpt wel, gemeente, daarmee zeggen we niet dat het er in het geloofsleven niet om gaat dat je de Heere wil dienen. En dat je vraagt, Heere, hoe wilt u het hebben? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dienen uit wederliefde, dat is een typisch kenmerk van iedereen die genade kent. Maar er is ook nog zoiets als dienen om te willen verdienen. Dat je op de verkeerde manier lijkt op die ene vrouw die ergens in het evangelie rondloopt. Ja, ze loopt van de keuken naar de kamer en van de kamer naar de keuken. Het is Martha, de zus van Maria en van Lazarus. En het was allemaal met de beste bedoelingen. Maar toen moest Martha ook leren dat het goed is, dat het nodig is om net als Maria allereerst terecht te komen aan de voeten van de Heere Jezus. Niet om hem allereerst met jouw gaven te dienen, maar om allereerst door hem bediend te worden. Want daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen om te dienen, om zijn vader te dienen, alles wat hij hem opgedragen had, en om tegelijkertijd, wat een wonder, ook mensen van dienst te zijn. Nu gemeente, als wij dan de volgende vraag stellen, hoe de Heere Jezus dan zijn werk op aarde heeft gedaan, dan zijn we er meteen bij aangekomen. Dat behelst dus twee dingen, het dienen van de Vader en tegelijkertijd het dienen van de mensen. Nou, dat hebben de discipelen die in onze tekst om de Heere Jezus heen staan, met hun eigen ogen kunnen zien. In alles wat ze in de afgelopen 3 jaar van de meester hebben gezien, is het ze duidelijk geworden dat het zijn spijze is om dag en nacht te doen de wil van de Vader. Ze hebben hem nooit kunnen betrappen op ook maar 1 afwijking van de wet van God. Of 1 moment dat hij de Vader vergat of hem niet lief had. Altijd was hij gehoorzaam, tot in de nachtelijke uren zocht zijn ziel contact met de hemel. En tegelijkertijd bereid om de mensen te dienen, waar ze ook mee aankwamen, of ze nou met hun eigen kwalen hem bezochten, of met die van hun familieleden, met wat voor geestelijke vragen bij hem aanklopten, of zelfs met doden om op te wekken, bezetenen, door de duivel gegrepen, maar altijd en overal was de Heere Jezus bereid om te helpen. De discipelen zullen het meteen na onze tekst nog een keer met hun eigen ogen zien als ze de poort van Jericho binnengaan. Als daar de blinde zit te roepen. En er blijkt voor Bartimeus ook ontferming te zijn bij de zoon van David. En ze zullen in de komende week er nog meer van zien. Moet niet vergeten dat wij hier in Markus 10... het einde van het evangelie al beginnen te naderen. Het zal nog een goede week duren. Of het wordt donderdagavond en vrijdagmorgen, Goede Vrijdag. En de discipelen zullen het allemaal op een afstand gadeslaan. Die hele gang van Gethsemane naar Gabbata, naar Golgotha. Maar als ze goed kijken, zullen het voortdurend dezelfde dingen zijn die te zien zijn. Gehoorzaam blijven aan de Vader en tegelijkertijd doen wat nodig is voor zondaar. Daar geeft de Heere Jezus alles voor op, gemeente. Niet alleen maar de eer en de heerlijkheid die hem toekwam en die hij voorheen in de hemel mocht genieten vanaf de troon. Maar hij gaat nog veel meer weggeven, zegt onze tekst. Hij gaat zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Ietsje eenvoudiger gezegd, hij gaat zijn leven, alles wat hij is en wat hij heeft, prijsgeven om te betalen. Tot een losprijs voor velen. Dat laatste, gemeente, die losprijs voor velen, dat is een stukje van de tekst waar we bijzonder even bij stil moeten staan, want dat is een ontzaggelijk diep woord. Als dat de missie van de mensenzoon is, zijn ziel geven tot een losprijs voor velen, nou, om te beginnen zet dat een heleboel meningen over Jezus als waardeloos aan de kant. U weet het, tegenwoordig heeft iedereen een mening over Jezus. tot en met ongelovige filmproducenten die er een boek over schrijven en iedereen weet wat over Jezus te vertellen. En de een zegt, het was een bijzonder mens. En een tweede zegt, het was een inspirerend voorbeeld. En een derde zegt, het was een martelaar voor een goede zaak. De Heere Jezus is ook wel voorbeeld, gemeente. Voorbeeld om na te volgen. Om in die gestalte te komen dat je ook niet vraagt, Heere, mag ik vooraan zitten in uw koninkrijk, maar mag ik meegaan, al was het achteraan, want ik moet ook leren om te buigen. Maar dat is hij niet allereerst, gemeente. Dat is een van de dingen die je hier kan leren. Hij is allereerst borg. En ik gebruik een wat ouderwetse uitdrukking misschien, maar dat is nog altijd wel heel toepasselijk. Schuld overnemende borg, dat is hij allereerst. En het is goed om dat te bedenken. Er zijn misschien in Veenendaal ook wel jonge mensen die met een kettingje om hun hals rondlopen, waar een bepaald verlangen uitspreekt, ook een bepaalde belijdenis. WWJD, dat is de laatste jaren in de mode gekomen. En dat is ook wel een goed teken misschien, dat je afvraagt bij alles wat je doet, what would Jesus do? Wat zou Jezus gedaan hebben, dat je graag zo wilt leven zoals hij ook heeft geleefd? Maar Marcus 10 vers 45 wil ons duidelijk maken dat voordat ik toekom aan de vraag, wat zou Jezus doen, dat ik eerst moet leren leven uit het wonder, wat heeft Jezus gedaan? Ik moet hem eerst als borg leren kennen, voordat ik op het smalle pad achter hem aan kan komen. Gemeente, wanneer wij ons afvragen wat de diepte is van die uitdrukking uit onze tekst, dan moet u ook nog eens even de nadruk leggen op het woordje geven. Hij is gekomen om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Ziet u en hoort u daarin hoe groot de gewilligheid van de Heere Jezus is om borg te zijn? Want dat gaat heel wat inhouden. U kent de geschiedenis toch? De kinderen kennen ook de geschiedenis van het kruis en van Goede Vrijdag. Wat dat allemaal met zich mee gaat brengen. En hoe groot het onrecht zal zijn dat de mensen hem aan gaan doen. Hem uit de stad werpen. Hem aan een kruis hangen als was hij de grootste misdadiger. Hij gaat het zo gewillig ondergaan als was hij een lam. Want door dat grote onrecht heen gaat de Heere Jezus namelijk ook aan Gods recht voldoen. Hij gaat betalen de losprijs voor de zonde. Hij gaat ervoor zorgen dat niet alleen Barabbas uit de dodencel kan komen en de Heere Jezus gaat voor hem naar het kruis, maar wat daar gebeurt aan ruiling, gemeente, dat gaat bij nog veel meer mensen plaatsvinden. Dat is het wonder van de evangelie. Maar ik vraag u maar weer, gemeente, dan ben ik weer bij die ontdekking, dan ben ik weer bij dat stuk van die schuld. Zit u ook van nature in de dodencel? Heeft u behoefte aan iemand die je loskoopt? Iemand die betaalt omdat je het zelf niet meer kan? Dat is toch nodig, gemeente, om waarde te gaan zien in de Heere Jezus Christus. Dat is zelfs na ontvangen genade geen gepasseerd station. Vandaar dat ik de apostel Paulus in een van zijn brieven hoor klagen. En dan is die man al lang bekeerd. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat moet elke keer weer beleefd worden, gemeente. Dat moet elke keer weer verdiept worden. Zo krijg ik een steeds hoger en rijker zicht op de Heere Jezus Christus. En weet u wat ook goed is om te bedenken? Als het nou gaat om de waarde van dat werk, van die losprijs, dat rantsoen van de Heere Jezus. Als we ons eens even bedenken aan wie die prijs nou eigenlijk betaald moest worden. Misschien vindt u dat een vreemde vraag. Maar het is niet zo vreemd als het lijkt als ik u vertel dat er in het begin van de kerkgeschiedenis een hele tijd mensen geweest zijn die dachten dat de Heere Jezus op Goede Vrijdag de prijs van zijn leven betaald heeft aan de duivel. En er zat wel een bepaalde gedachte achter dat men zei, ja, wij zijn in het paradijs de duivel toegevallen en die heeft het voortaan over ons leven voor het zeggen. Dus dan moeten we uit de macht van de duivel en van de zonde losgekocht worden en dat was het werk van de Heere Jezus. Maar dat is niet de diepte van onze tekst. Kijk, de macht van de duivel is ontzettend groot. De macht van de zonde is verschrikkelijk. Wie eruit probeert los te komen, merkt het eerst goed hoe sterk die banden zijn. En dat je de Heere Jezus ook daarvoor nodig hebt om je eruit te trekken. Maar gemeente, er is nog wat ergers. Zonde is ook nog een schuld voor God. Er is iemand in het Oude Testament geweest die u allemaal kent, die daar een keer een hele sterke indruk van gehad heeft. Ik denk aan David in Psalm 51. Dat is die psalm, jongens en meisjes, die David heeft geschreven na die zonde met Bathseba en nadat die profeet hem had ontmaskerd enzovoort. En toen was hij ook in de schuld gekomen en toen had hij zijn zonde leren belijden. Maar als hij dan in die psalm gaat terugblikken en gaat zeggen wat nou het diepste, het ergste is geweest van wat hij allemaal gedaan heeft, dan heeft hij het niet over Bathseba. Hij heeft het niet over wat zijn volk er allemaal onder te lijden heeft gehad en wat zijn familie ermee te maken heeft gehad. Heeft hij het zelfs niet over Uria, de man die het leven erbij ingeschoten had. Maar dan zegt David, Heere, weet u wat nou het ergste is? Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Dat woog bij David het zwaarst. En we vragen elkaar maar weer, gemeente, u blijft uw leven wel naast de preek leggen vanmorgen. Weegt dat bij ons ook het zwaarst? Kijk, dan wordt die vraag levend, die ergens in de catechismus gesteld wordt. Is er dan nog een middel om in de straf van God te ontgaan en om weer tot genade te komen? En dan zegt onze tekstgemeente, die middelaar, en dat middel is er. Er is er één geweest die zijn leven heeft prijsgegeven tot een losprijs, een rantsoen. Dat wil zeggen, het is voldoende voor de zonde van velen. Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En in die weg heeft de Heere Jezus alles voldaan. Gemeente, om de diepte van onze tekst proberen te verstaan, dat zal ons niet helemaal lukken vanmorgen. Nog eventjes een streepje onder een van de woorden van onze tekst. Let nog even op het woordje ziel. Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Ik gaf u net al aan, toen ik de tekst wat eenvoudiger probeerde te vertalen, dat je voor dat woord ziel ook kunt lezen zijn hele leven. Zo zeggen Joden dat. Zo hebben wij het er trouwens ook wel eens over. Als we zeggen de gemeente bestaat uit zoveel zielen, dan bedoel je niet alleen maar de geesten van de mensen, maar dan bedoel je ze allemaal, helemaal. Maar de Heere Jezus zegt het dan toch maar zo. Dat hij zijn ziel gaat geven tot een rantsoen voor velen. Denkt u daar ook aan als u na deze zondag verder gaat met het volgen van de Heere Jezus tot en met het kruis. En als dat kruislijden ons in de loop van de komende weken steeds meer zal worden uitgeschilderd, zul je eraan denken, jongens en meisjes, dat je je dan niet verkijkt op die spijkers en op die doornenkroon en op dat bloed, maar dat we beseffen dat er nog wat ergers met de Heere Jezus gebeurd is op Goede Vrijdag dan dat hij alleen zijn lichaam overgaf aan de menselijke beulen. Dat in dat lijden wat de mensen hebben kunnen zien nog een ander lijden was verborgen dat nog veel dieper ging en dat bijzonder op hem aankwam op dat moment toen om 12:00 'smiddags ineens het licht uitging en de zon niet alleen maar zijn stralen terugtrok van de aarde, maar daarmee de Vader zelf aangaf dat hij niks meer met zijn zoon te maken wilde hebben. Het moet ons treffen, gemeente, dat dat dan ook de zaak is waar we de Heere Jezus over horen klagen op Goede Vrijdag. Is u dat nog nooit opgevallen? We horen niet van wat hij gevonden heeft op het moment dat ze hem in het gezicht sloegen of dat ze hem gegezeld hebben. En zelfs niet wat hij gezegd of geroepen of geschreeuwd heeft op het moment toen ze hem aan het kruis ophees. Ja, hij bad nog voor zijn vijanden. Maar ik hoor hem niet schreeuwen van pijn. Maar wat laat hem schreeuwen van angst en nood tegen het eind van zijn kruislijden? Zijn geestelijke lijden. Zijn zielenlijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was het allerergste. Maar dat was dan ook, gemeente, de kern van waar de Heere Jezus hier al over sprak. Zo heeft hij tot het uiterste zijn Vader gediend en tegelijkertijd de mensen willen dienen. Weet u wat ook zo heerlijk is, gemeente, wanneer wij inmiddels wat naar ons laatste punt gaan? Dat dienen van de Heere Jezus, dat op Goede Vrijdag een hoogtepunt heeft gekend, dat eigenlijk vandaag de dag nog steeds doorgaat. Laten we daar ook aan denken als we ons in gedachten laten heenvoeren naar Goede Vrijdag. Het is geen Goede Vrijdag meer. Inmiddels zit de Heere Jezus in de troon bij de Vader. En is hij voluit de Zoon des Mensen, zoals Daniël hem zag, in heerlijkheid met eer gekroond. Maar daar gaat het dienen verder. Wat vertroostend, gemeente, als hij je zaligmaker mag zijn. Dat hij onder andere bezig blijft met dienen door wat hij verdiend heeft uit te delen door zijn Heilige Geest. Dat hij aan het bidden is en aan het danken is, altijd maar weer. Hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. Dat is ook dienstwerk van de Heere Jezus. En om niet meer te noemen dat hij bezig is, zo werkt hij naar de wederkomst toe om het vaderhuis in te richten met de vele woningen. Ja, u hoort het goed, met de vele woningen. Dat woord velen, dat brengt mij tenslotte ook bij het laatste woord van onze tekst. Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoort u dat er niet staat voor allen? Ja, er zijn wel mensen die dat misverstand hebben, jongens en meisjes. Die noemden ze 400 jaar geleden remonstranten. Vandaag de dag dragen ze soms een andere naam. Maar dat zijn mensen die uit de Bijbel hebben begrepen dat de Heere Jezus in principe voor iedereen is gestorven, maar dat het er nog wel op aankomt dat je er ook gebruik van maakt. God steekt zijn hand uit, weet u wel, en dan moet jij hem nog grijpen. Als dat waar zou zijn, gemeente, dat de Heere Jezus in principe voor iedereen gestorven zou zijn, dan zou er ook op Goede Vrijdag kostbaar bloed van de Heere Jezus voor niks verspild zijn. Voor die mensen namelijk voor wie hij wel gestorven zou zijn, maar die niet in geloof gebruik van hem hebben gemaakt. En dat is ondenkbaar. Daar is het bloed van de Heere Jezus te kostbaar voor. Nee, het evangelie is ook niet, gemeente, van de Heere Jezus is in principe voor iedereen gestorven. En nou hangt het van jou af of het gaat lukken en of het werkt. Het is rijker. Niet alle mensen kunnen zalig worden, dat is het evangelie niet. Ieder die in hem gelooft zal zalig worden, dat is het evangelie. Dat is rijk. Want dan is het een volkomen zaligmaker die we u mogen preken, gemeente. Niet iemand die de helft gedaan heeft en nou is het wachten op uw helft. Hij brengt alles mee. Door zijn woord en door zijn geest. Hij deelt het nog uit ook. Hij past het nog toe ook onder de verkondiging van het evangelie. En zo wil hij het vanmorgen ook nog doen, gemeente. Maar misschien zijn er dan wel onder de preek die hebben zitten luisteren en die zeggen, dominee, nou heb ik wel gehoord dat het rijk is en dat het groot is en dat het een rantsoen is, voldoende. Maar ik kan me maar niet voorstellen dat het voor mij ook voldoende zou zijn. En u kent mij niet, dominee, u weet niet hoe erg het met mij is, u weet niet hoe lang ik al gezondigd heb en wat voor karakter ik heb en wat voor afkomst. En dat ik zo'n albederver ben. Ik kan me niet voorstellen dat het voor mij ook genoeg zou zijn. Gemeente, let dan op dat woord rantsoen. Woord wat je zou kunnen gebruiken voor een gijzelingsactie, weet u wel. Dan hebben mensen andere mensen in hun macht en ze vragen losgeld. En ze worden pas vrijgelaten als precies betaald is wat ze gevraagd hebben. Gemeente, er is losgeld bij de Heere Jezus verkrijgbaar. En het is genoeg. Voor altijd genoeg. O, al zou heel de wereld gebruik maken van het werk van de Heere Jezus, dan zou er nooit een moment komen dat er wordt gezegd, het spijt me, maar het losgeld is op. Al ligt er nog zoveel kracht in onze zonde om te verderven. In het bloed en in het werk van de Heere Jezus ligt nog meer kracht om te behouden. Weet u wat de bekende Engelse dominee Spurgeon daar een keer van gezegd heeft? Die vergelijkt het bloed van de Heere Jezus met de wateren van de zondvloed. En dan weten alle kinderen in de kerk dat het water van de zondvloed nog zoveel meter uitsteeg boven de hoogste bergtoppen die er in de tijd van Noach waren. Er was niks meer te zien van al dat land, zelfs van die bergspitsen. Zo, zegt Spurgeon, gaat het bloed van Christus zelfs die hoge berg van mijn zonde te boven. De Heere Jezus wordt ons nog aangeboden, gemeente. Het evangelie luidt dat hij met u van plaats wil ruilen, dat hij u wil geven wat van hem is en dat hij van u wil hebben wat er aan zonde en schuld is. Om het beeld van de inleiding nog een keer te gebruiken. Die optocht ging niet door in de tijd in dat stadje, want iedereen wou prins Maurits wezen en de organisatie kon natuurlijk niet aan de wensen van al die mensen voldoen. Gemeente, vandaag kan er wel zoiets gebeuren. Dan zitten er nog zoveel mensen in de Pnielkerk. Maar komt prins Maurits in eigen persoon op ons af en hij zegt, je mag mijn plek wel hebben. Al kwam u allemaal mijn plek hebben. En ik wil jouw plek innemen. De plaats waar betaald moet worden. Gemeente, als dat rijke evangelie klinkt, u begrijpt het, dan is dat niet vanzelfsprekend en ook niet vrijblijvend. Op markten staan soms mensen achter een tafel dingen te verkopen van die standwerkers en je kan er even een paar minuten bij blijven staan, maar als het je niet interesseert, loop je weer verder en niemand die erom geeft. Vrij blijven. De dominee is geen standwerker, jongens en meisjes. Want wie gezonden wordt om het evangelie van de borg en zaligmaker te prediken, die gaat niet met een vrijblijvend praatje op pad. Gemeente, dat schept verplichtingen, het voorrecht dat je oog in oog gezet wordt met de Zoon des Mens. O, laat de Heilige Geest ons allen dan, gemeente, die band aan de Heere Jezus mogen geven. Laten we Hem als ware discipelen niet allereerst dienen, maar door Hem bediend worden. En vervolgens achter Hem aan blijven lopen als Hij in de richting van het kruis gaat. Dan leer je vervolgens ook wat het is om te dienen. Dan leer je het ook af om te vragen, Heer, mag ik vooraan zitten? Meer dan een ander. Dat is dan ook de strijd van het leven met en uit de Heere Jezus. Om steeds meer die gestalte van de dienstknecht te gaan kennen. Maar dan niet omdat je nog wat te verdienen had. Maar uit dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft. Met dat bevrijdende waarvan de psalmdichter in het Oude Testament al sprak. Van dat blij gejuich waarvoor God geloofd mag worden. Voor datgene wat Hij in Christus deed. Loshalen, vrijkopen uit de macht. Uit de duisternis van de zonde. Amen.
Zullen we samen danken. Grote en heilige Heere in de hemel, wij danken U voor de rijkdom die U ook vanmorgen in het evangelie ons wilde uitstallen. Christus is een volkomen zaligmaker. Alles wat Hij heeft en alles wat Hij gedaan heeft, het is meer dan overvloedig genoeg, al zou heel de wereld zich in zijn bloed onderdompelen.
Maar we bidden u, Heere, om de toepassing van wat we gehoord hebben. We hebben gehoord dat u dat ook nog zelf doet. En daarom wordt heel uw kerk zalig. Allen die u wilde roepen tot het eeuwige leven zullen komen. Omdat u ze zelf toebrengt. Heere, wilt u zo ook onder ons werken. Breng ons allen aan de voeten van de Heere Jezus. Door ons te tonen het zwarte fluweel van onze zonde. En zo ook oog te geven voor de schittering van de diamant van zijn genade. Geef ons ook, Heere, in het volgen van hem. Terwijl we op grote afstand slechts kunnen volgen. Maar dat we toch iets van zijn gestalte zullen vertonen. Dat we ook het willen gediend worden afleren. En dat we ook vragen, Heere, laat mij de minste zijn. Geef zo alles wat nodig is, Heere, en heb dank voor wat u gaf in spreken en luisteren. Breng ons vanmiddag hier weer terug, om verder onderwezen te worden vanuit uw woord. Vergeef al onze zonden en hoor ons in de naam van hem die u altijd hoort, de Heere Jezus alleen. Amen.
Gemeente, de dienst der offeranden vindt nu plaats. Onze slotzang daarna is uit Psalm 116, 9 en 10. Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.